Vandaag in aflevering 26 van de Spel op Tafel podcast in de Spellenfabriek. Welkom bij de Spel op Tafel podcast, de podcast over de bordspellenwereld in Nederland en Vlaanderen. Met nieuws, gesprekken, reportages en eindelijk het antwoord op de vraag, wat is er nou beter? Spellen horizontaal of verticaal in de kast? Niet dat ik een antwoord zo heb, 1, 2, 3, maar het is natuurlijk verticaal.
Spel op Tafel. Bordspellen in Nederland en België.
Het was toch wel een van de meest opmerkelijke trips die ik heb gemaakt voor de Spel op Tafel podcast. Misschien wel bijna net zo indrukwekkend als mijn bezoekje aan Essen eind vorig jaar. Om even meer duidelijkheid te geven, ik was vorige week bij Carta Mundi, een bordspellenfabriek in Turnhout in België. Veel mensen kennen het bedrijf vooral als een bedrijf dat kaartspellen maakt. Maar er worden dus ook tal van bordspellen gemaakt. Van Monopoly voor de grote massa mensen, tot aan Ticket to Ride voor de meer hobby-spelers. En als we die even die nare onderverdeling moeten maken. Na een behoorlijk lange voorbereiding tufte ik afgelopen dinsdag in mijn autootje naar België. Ik werd daar allerhartelijkst ontvangen door een medewerker van Carta Mundi die ook echt de tijd voor me heeft genomen. En dat bij een bedrijf met duizenden werknemers met een omzet van wereldwijd honderden miljoenen euro's. De man nam uitgebreide tijd voor me om uit te leggen hoe de geschiedenis is van het bedrijf, hoe het werkt, hoe de spellenmarkt er voor hen in elkaar zit en hoe de lopende band werkt.
En dit is een drukpers die aan twee kanten drukt. Dus in één doorgang gaat het vel aan twee zijden bedrukt zijn. En zo doen we ongeveer een 3.000 à 5.000 per uur.
Ja, want ik zie hier allemaal soort kasten naast elkaar staan. En elke kast is een printer?
Kijk, een kleur. Ja, dus vier kleuren of vijf kleuren drukwerk komt bij elkaar op een vel. En dan heb je de eerste vijf posten voor de voorkant en dan de achterkant.
Het rondkijken bij zo'n bedrijf als Carta Mundi is niet vanzelfsprekend. De telefoon mocht absoluut niet mee naar binnen bij de fabrieksruimte. Bedrijfsgeheimen, niet alleen over het bedrijf zelf, maar ook vanwege de producten die worden gemaakt. Ja, je hoort zo meteen wel hoe dat allemaal precies zit. Ja, met geluidsfragmenten alleen is het misschien niet helemaal handig om een beeld te krijgen van hoe massaal het allemaal is in de fabriek. Maar er werken honderden mensen. Er staan machines die 24.000 decks met kaarten per uur maken. Het is haast niet voor te stellen. Ik heb een paar uur mogen rondkijken bij een van de grootste bedrijven die onze hobby mogelijk maakt. Ik sloot af met de vraag of er nou vaker wel eens iemand langs is geweest in Turnhout om zo'n podcast op te nemen. Nou ja, niet met hem, zei Stijn. Er was wel een keer een televisieploeg geweest van National Geographic die een reportage maakte over hoe iets werd gemaakt, maar een podcast? Nog nooit. En dus ging ik eigenlijk met een apart, maar ook wel fijn gevoel richting huis. En toen ik achteraan in de file aansloot bij Lage Zwaluwe had ik echt het idee, ik heb iets bijzonders mogen bekijken. Stijn van Carta Mundi, dankjewel voor de rondleiding. Dat dus zometeen in de podcast 26 van Spel op Tafel. Nog welkom overigens, mijn naam is Dave en net als jij ben ik een groot liefhebber van bordspellen. Ja, naast het bezoek aan Carta Mundi deze week, nog meer vaste onderwerpen, een bespreking met onze top recensent Karsten, tot aan de traagste top 50 aller tijden en uiteraard beginnen we ermee het spellennieuws.
Spellennieuws, het laatste nieuws. Over bordspellen.
Deze week is Star Wars Unlimited uitgekomen. De nieuwe trading card game over Star Wars. In het spel probeer je de basis van de tegenstander te vernietigen in een 1 tegen 1 duel. Het is het eerste grote TCG dat uitkomt sinds Lorcana. Er zijn uiteraard boosters, 2-player starters en pre-release boxen beschikbaar. En dat gaat via Asmodee. Jolly Dutch heeft de winnaar aangekondigd van de 110-wedstrijd. Nou, waarom 110? Nou, dat is dus omdat er 110 kaarten passen in een drukkerij per vel. Maar dat hoor je dus later deze podcast in de reportage. De winnaar van de wedstrijd is dus Joost de Kruijf. Hij maakte eerder ook al Into Deep, dat ook door Jolly Dutch is uitgegeven. White Goblin Games komt met het kaartspel Quando. Kaartspel met getallen erop, probeer zo snel mogelijk al je kaarten kwijt te raken en degene met het laagste aantal punten wint het spel. De Nederlandse versie van de uitbreiding van Cascadia is beschikbaar bij White Goblin Games, Landmarks. Nou, die Landmarks geven speciale scoremogelijkheden, maakt het mogelijk om het spel met 5 of 6 spelers te spelen en ook zijn er meer manieren om punten te scoren. Verder komen de goblins met het dobbelspel Alles of Niks. Kruis getallen af over een veld met hexagonvlakken met getallen. Heb je 3 keer niks, dan wordt je formulier omgedraaid en begin je opnieuw. Snel, geen wachttijden, binnenkort beschikbaar. Dat is het spel Alles of Niks. Nine Games komt met de Nederlandse versie van Similo Harry Potter. Bepaal welke geheime kaart de tipgever in gedachten heeft. Maar dit keer dus met alle karakters uit het Harry Potter-universum. Wie lijkt op wie en wie lijkt vooral juist niet op wie? Van Voldemort, Hagrid, Sirius, Ron, Hermeline en Harry komt uit in april bij 99 Games. Ook bij 99 de aankondiging van de Nederlandse versie van de Rode Kathedraal. Bouw de bekende kathedraal van het Rode Plein in Moskou. Ga aan de slag als een van de bouwteams in de tijd van Iwan de Verschrikkelijke. De Engelse versie kreeg lovende kritieken, net als de opvolger Het Witte Kasteel. Nou, die is dus al uit in het Nederlands bij 99 Games. In het Nederlands komen ze dus in tegenovergestelde volgorde uit. Eerst Het Witte Kasteel en nu pas de Rode Kathedraal. Die moet uitkomen in mei. Er komt een bordspelversie van het computerspel Mass Effect 3. Het spel gaat heten Mass Effect The Board Game Priority Haggalas. De maker is Eric Lang samen met Kalvi Wungtsiloen. En het spel komt uit bij Modiphius Entertainment. Het spel moet later dit jaar uitkomen. Het spel wordt een coöperatief campaignspel wat vooral draait om een verhaallijn van de strijd van de bemanning van de Normandy tegen de Reapers. Het doel is dat een oud superwapen, de Crucible, wordt vernietigd voordat de Reapers het kunnen gebruiken. Alle hoofdpersonen uit het Mass Effect 3 spel van op de computer komen terug in de bordspelversie. Veel minis. Elke campagne bestaat uit 3 tot 5 hoofdstukken die een uur duren ieder. Het spel komt later dit jaar, wanneer is niet precies bekend, uit via Asmodee. De Kickstarter van Keep Exploring Games, Travelers Tokyo, is deze week gelanceerd op Kickstarter. Het spel draait om mensen die op bezoek zijn in Tokyo en zoveel mogelijk dingen proberen te doen. Uitgever Martin Looy in een van de eerdere podcast-uitzendingen van Spel op Tafel.
Ja, je bent samen met je vrienden ben je een weekendje in Tokyo. En de bedoeling is dat je daar zoveel mogelijk van gaat genieten. En in het spel doe je dat eigenlijk door... Je hebt 3 soorten resources die je zelf moet managen. Dat is je energie, je tijd en je geld. En daarmee ga je dus door Tokio heen. Het gaat erom dat je dus door Tokio heen beweegt met de bus, de metro, de trein of lopend of een taxi. 5 mogelijkheden. En dan ga je locaties bezoeken. En dat kost ook weer een combinatie van geld en energie en tijd. En dan krijg je 1 van 4 categorieën. Je hebt of dingen die je gaat doen, of dingen die je gaat zien, of dingen die je gaat eten of drinken, of dingen die je gaat kopen.
De Kickstarter van Travelers Tokyo loopt nog tot de eerste week van april. Meer nieuws van Keep Exploring Games. Er komt toch een derde druk van Sleeping Gods. De vorige editie is zo goed als uitverkocht. De nieuwe druk moet einde van dit jaar of begin volgend jaar beschikbaar zijn. Happy Meeple Games laat het nieuwe spel Diced Veggies in pre-release gaan op Zuiderspel. Logischerwijs spelen dobbelstenen een grote rol in dit spel, waarvan het origineel is van Kids Table Board Games. Dat is een uitgever die bekend staat om zijn toegankelijke spellen die er geweldig uitzien. Dan nog, de nieuwe bordspeltijdschriften zijn uit. Het Nederlandse spel van Ducosim komt met een terugblik op de spielwarenmes in het eerste nummer van 2024 in Nuremberg. Ook een uitgebreid interview met de mensen van Assault Games en wordt de vraag beantwoord: waarom zou je lid worden van een wargame club? Het nieuwste nummer van Spielbox komt naast de promosets voor Dominion en een promo voor Challengers ook met een terugblik op de spielwarenmessen van maar liefst 10 pagina's. Ook hier een terugblik van de historie van het klassieke spel Six Nimmt. En dan nog uit de categorie: zit de wereldwijde media eigenlijk wel te wachten op alles rondom spellen? Nou, blijkbaar wel, want Associated Press heeft een enorm artikel gewijd aan het Catan kookboek. Dat boek dat verscheen vorig jaar. Er staan 77 gerechten in, van de Forest Dwellers Dip tot de Fireside Banaan Boats. Ja, de 5 grondstoffen komen allemaal voorbij. Hout, steen, schaap, allemaal dus. En wat kan je nou bijvoorbeeld voor recepten maken gebaseerd op steen? Nou, doe bijvoorbeeld de Brick Smash Burger en de Chicken Under a Brick. Compleet eetbaar en het heeft gewoon steen in de naam. Oftewel, zelfs Associated Press was onder de indruk. En tot zover het spellennieuws. Een van de grootste spellenclubs van Nederland is dit jaar 25 jaar. Roll the Dice in Veldhoven. Dat wordt groots gevierd met onder meer een 25 uur spelmarathon, maar ook met een megagame. Wilfred Meiboom van Roll the Dice, wat is dat, zo'n megagame?
Een mega game is een, precies wat het woord zegt, is een heel groot spel. Een spel dat je met zeg 30 tot 120 mensen kan spelen, afhankelijk van welk spel je hebt. En er zitten facetten in van bordspellen, maar ook van rollenspellen, van wargaming. Het is een combinatie van, ja, dat in het heel kort.
Hoe moet ik me dat voor me zien eigenlijk?
Wat ze meestal doen is dat je wordt in groepjes ingedeeld. En er is één grote kaart met één groot doel. En iedereen heeft een persoonlijk doel, heeft een doel met zijn groepje. En dat, hoe dat gaat samenwerken, daar zit het spel in. Dus ja, dat je op een gegeven moment met rivaliserende groepjes gaat overleggen van wat je voor elkaar probeert te krijgen. Maar ook de tijdsduur, het spel duurt gewoon een complete dag.
Ja, het is vooral een soort simulatie.
Ja, dat vind ik een goed woord, inderdaad. Dat klopt.
Er zijn verschillende soorten scenario's mogelijk. We kennen ze van bijvoorbeeld aliens die op aarde landen, Tweede Wereldoorlog, de tijd van de Franse Revolutie. Maar dat is niet bij dit scenario het geval, toch?
Nee, wij hebben uiteraard de kennis en kunde niet zelf in huis om zoiets te organiseren. Dus ik heb contact gezocht met de Mega Game Makers Nederland, zoals de club heet. In overleg met die partij hebben we gezegd, nou, wat hebben jullie liggen, wat zou leuk zijn om te spelen. En daarbij zijn we uitgekomen op de Bella Galigo. Dat is de invasie van de Romeinen, van Caesar, in Gallië. Dus denk een heel hoog Asterix en Obelix gehalte.
Je begint er zelf al over. Maar wat doen die verschillende groepen dan?
Dat zijn de verschillende stammen. Dus er zijn verschillende Gallische stammen. En je hebt een partij die Caesar speelt. Met een aantal generalen om zich heen. Waarbij het doel van Caesar natuurlijk is om Gallië in te nemen. Alleen hij is niet sterk genoeg om dat zomaar te doen. Als hij dat zou proberen, gewoon Gallië binnenwalsen, dan wordt hij per direct weer naar buiten geslagen door die Gallische stammen. Dus hij moet overleggen, proberen om die stammen tegen elkaar uit te spelen. Kijken of ze hem op bepaalde punten kunnen helpen, of hij beloftes kan maken. En omgekeerd, de Galliërs onderling, die proberen dat ook. En tegelijkertijd een stuk van hun resources komt ook van het feit dat ze goederen, slaven en al dat soort zaken halen bij andere stammen.
Hoe komen jullie op het idee om dit te gaan doen?
We hebben in het verleden al een keer deelgenomen aan een mega game met een grote groep van Roll the Dice. Ik heb het voor het eerst gezien bij Shut Up and Sit Down, de Engelse review site. Zij hebben Watch the Skies gespeeld. Dat noemde je eerder al, de aliens die op aarde landen. En die is vervolgens ook in Nederland georganiseerd. En daar hebben wij met een groep van Roll the Dice aan meegedaan. Alleen dat was al zo'n poos geleden dat we dat gedaan hadden. Dat was het eigenlijk van nou. Eigenlijk is het misschien wel leuk om dat gewoon nog een keer opnieuw te doen. Er komen steeds nieuwe mensen in de hobby. Wij krijgen ook steeds nieuwe leden erbij. Er zijn ook mensen die dat gewoon nog niet ervaren hebben, die het nog niet meegemaakt hebben.
Is het alleen voor leden van Roll the Dice?
Ja, nee. De leden krijgen de eerste kans om in te schrijven. Dus het spel wat we hebben, dat is voor 30 tot 60 personen. En dat betekent ook, mocht ik de 30 personen niet halen, dan hebben we een probleem, want dan kan het niet doorgaan. Maar dus we stellen de eerste inschrijving op voor onze leden voor een periode van 2 weken. En daarna nodigen we iedereen die geen lid is om zich in te schrijven.
Het is dus in Veldhoven. Wanneer is het?
Het is op 15 juni.
En willen mensen zijn ze geïnteresseerd, moeten ze gewoon de website van Roll the Dice in de gaten houden, neem ik aan.
Ja, dat is ons algemeen advies. En ook voor deze is dat, hou de website in de gaten. De inschrijving voor niet-leden zal half april ongeveer opengaan.
Goed, Wilfred Meiboom van Roll the Dice, dankjewel.
Graag gedaan.
Elke aflevering van Spel op Tafel komen wat spellen aan de orde die onlangs zijn binnengekomen. Een paar keer zijn gespeeld en ze zijn zeker het bespreken waard. Oftewel, wat ligt er nu op de deurmat?
Ook deze week weer een review van een spel. En daarvoor hebben we onze topgastrecensent Karsten van Stal gehaald. Karsten, goeiedag.
Goeiedag.
Ja, waar gaan we het over hebben vandaag?
Nou, we gaan het deze keer over een wat zwaarder spel hebben. We gaan het hebben over Spirit Island.
Ja, Spirit Island is natuurlijk sinds kort uit in de Nederlandse versie van 999 Games. Vertel, waar draait het spel om?
Nou, bij het spel gaat het erom dat je hebt een eiland, hè, Spirit Island. En jij bent een spirit, een geest. En jij moet ervoor zorgen dat de kolonisten, dat die eigenlijk van het eiland afgewerkt worden. Om de rust en de vrede weer te herstellen op het eiland eigenlijk.
Ja, met andere woorden, Settlers van Catan, maar dan omgekeerd.
Precies, nu ga je ze wegjagen in de plaats van het eiland over te nemen inderdaad.
Hoe werkt het?
Nou, het werkt zo dat je gaat eerst een geest kiezen. Er zitten dan 8 verschillende soorten in. Die spelen allemaal totaal verschillend. Nou, en je gaat, als je die geest gekozen hebt, die werkt middels verschillende acties. En ja, door de kaarten die er bij zo'n spirit komen, daarmee kan je invloed uitoefenen op het eiland. En daarmee kan je de kolonisten die weer nieuw naar het eiland toekomen, ja, die kan je proberen daar weer op verschillende manieren van af te jagen.
Nou, op wat voor manieren is dat dan? Wat zijn die soorten krachten dan?
Nou, je hebt krachten bij een bepaalde spirit dat je ze de oceaan in kan duwen, zodat ze ja, nooit meer een voet aan land kunnen zetten, omdat ze ja, verdrinken, zeg maar. Maar je kan ook met andere geesten, kan je juist weer zorgen dat die kolonisten zo bang gemaakt worden, dat ze gewoon zelf vluchten van het eiland, omdat ze ja, helemaal onder de indruk zijn van de enge geesten die ja, op dat eiland zich bevinden.
Ja, hoe werkt het spel mechanisch?
Nou, je hebt dus eerst een spirit gekozen en daar komen 4 kaarten bij. En dat is dus bij elke spirit totaal een verschillend startdeck. En ja, door eerst acties te kiezen wat jij die ronde gaat doen, ga je kaarten bijkopen of ga je juist zorgen dat jouw geest zich meer over het eiland gaat verspreiden. Na die eerste actie ga je daarna je kaarten uitkiezen uit je hand. En het verschilt ook weer per spirit hoeveel kaarten je mag spelen. En die kaarten die kunnen ervoor zorgen dat je verkenners van die kolonisten gaat vermoorden. Of dat je steden weg gaat slaan van het eiland af. Ja, of dat je ze nog heel erg bang gaat maken, angst gaat aanjagen.
Nou, het is een soort action selection. Met die kaarten voer je dus in feite een actie uit.
Precies, dat is wat er gaat gebeuren. En je kan ook nog, naast dat je dus een begindekje hebt, kan je ook nog weer nieuwe kaarten erbij kopen. Zodat je nog weer nieuwe krachten krijgt om ja, ook weer met die andere kaarten weer te gaan proberen om de kolonisten weg te jagen of te vermoorden inderdaad.
Het klinkt redelijk ingewikkeld.
De eerste keer dat ik het speelde, had ik ook iets van, oké, nu heb ik voor mijn gevoel de mechanismes enigszins door. Want ja, dat zit er echt wel, is echt wel heel veel lastiger dan de vorige review die we hadden gedaan. Die was schoonmoederproof. Nou, dat vind ik dit spel allesbehalve. Dan jaag je schoonmoeder snel je huis uit, denk ik zo.
Kan ook een voordeel zijn.
Ja, soms wel, inderdaad.
Ja. Is het wel leuk?
Ik vind het echt een geweldig spel. Het is door al die verschillende geesten die er in het spel zitten, is het met al die geesten ontzettend verschillend. En naast dat er dus 8 verschillende geesten zijn die verschillend spelen, zit er in de doos ook nog allerlei uitbreidingen, of tenminste scenario's die je kan kiezen. Zo heb je bijvoorbeeld een scenario dat je moet zorgen dat als je met dat scenario speelt, de kolonisten niet naar het midden van het eiland mogen komen. Want als dat gebeurt, heb je dan verloren. Nou, en als je dat meeneemt, die verschillende scenario's, met de 8 verschillende geesten die er in het spel zitten, nou, dan is de herspeelbaarheid echt gigantisch.
Hoe zijn de componenten?
Nou, de componenten is, in tegenstelling tot het verhaal wat je helemaal in het spel meeneemt, ja, vind ik die eigenlijk wat minder. De dorpjes en steden, nou, die komen bijna zo van het monopoliebord af. En je hebt ook nog verkenners. Nou, die voelen toch wel wat fragiel. Verder heb je nog inheemse bevolking op het eiland wonen, de zogeheten Dahaan. Nou, die worden gerepresenteerd door een hutje. Maar nou, als je niet weet dat het een hutje is, zou je ook kunnen zeggen dat het een champignon is. En verder is er nog wat karton te vinden, maar ja, dat is niet hetgene waar het spel het echt van moet hebben, naar mijn idee.
Aanrader?
Ik vind het een super aanrader. Het is zelfs ook een aanrader voor mensen die wel eens een bordspelletje in hun eentje spelen, de solo-spelers. Zelf was ik daar nooit zo van, maar bij dit spel is dat echt heel leuk om te doen. Het is echt een puzzel die je eigenlijk op die manier probeert op te lossen.
Nou, dat was dus Spirit Island. Karsten, dank je wel. Weet je al wat je de volgende keer gaat recenseren?
Ik denk dat ik dan voor Kubito's ga.
Oké, prima. Tot de volgende keer. Dankjewel.
Op pad met Spel op tafel.
Met het bezoekje van deze week komen eigenlijk 2 verhaallijnen eindelijk samen. Begin dit jaar begon ik de serie Van idee tot tafel. Van bedenker, illustrator en de uitgever moest het uiteindelijk uitkomen bij De Fabriek. Maar vorige week was ik bij de spellenwinkel spellenwinkel.nl in Delft. Bij de rondleiding in het magazijn bleek dat daar alleen al 1500 versies lagen van de 15 jaar jubileumeditie van Ticket to Ride. Gigantische stapels en pallets. Dat spel, die Ticket to Ride versie tenminste, wordt gedrukt in Europa bij de fabriek van Carta Mundi. Een bedrijf met een hoofdkantoor in Turnhout. Maar hoe wordt het gemaakt? Wat komt er allemaal bij kijken? Wat ondergaat een spel voordat het bij jou in de winkel terechtkomt en voordat het bij jou op tafel komt te liggen?
Zeg eens, welke kleurke moeten wij aandoen? Ah, oké.
Even kijken. Een blauw hesje krijg ik aan. Waarom moet ik een blauw hesje aan?
Om onderscheid te maken tussen verkoper, aankoper, supplier, contractor, wat ook allemaal.
Maar waarom moet ik überhaupt een hesje aan?
Ik moet ook een hesje aan uit veiligheidsoverwegingen. En dan kan men ook het onderscheid zien tussen mensen die bij ons werken of bezoekers.
Oké.
Ja, dat is eigenlijk de enige reden.
In principe zou ook veiligheidsschoenen moeten aandoen als we tussen de machines zouden praten.
Ik krijg bij de fabriek van Carta Mundi in Turnhout een rondleiding van Stijn van Kerkhoven. Hij neemt me vandaag mee op sleeptouw en gaat dus uitleggen hoe die Ticket to Ride doos wordt samengesteld.
We gaan ze even proberen ordentelijk open te doen.
Altijd lastig.
Het is een hele grote doos, dus je ziet hier meteen een handleiding. Die leggen we even opzij. Het spelbord, enorm groot, een van de grootste formaten die we maken. En dan heb je de bodem van de doos, waarin een plastic vacuüm getrokken tray zit. Met daarin metalen doosjes met de componentjes, dat zijn de treintjes en de wagonnetjes. En zo hebben we daar 5 verschillende. We hebben nog wat reserve. En 2 dekskaarten en tokens, plastic tokens in dit geval. En ja, dat is een componentenverzameling die heel courant is hoor. Dus kaarten, dobbelstenen, spelcomponentjes, pawns noemen die soms, of pionnetjes, een bord, een handleiding natuurlijk om het te kunnen spelen. Dat is een beetje een standaard compositie van een bordspel.
Maar voordat we het over het proces gaan hebben, even een geschiedenislesje. Turnhout is kaartspellen. Het heeft een kaartspellenmuseum. Er is een speelkaartenstraat, een azenstraat, een jokerstraat, een harten, een schoppen. In Turnhout is in de 19e eeuw een complete industrie ontstaan rondom kaartspellen. Begin jaren 70 gingen de 3 grote drukkerijen samen en vormden toen de BV Carta Mundi, wat Latijn is voor kaarten voor de wereld. Ruim 50 jaar later heeft het bedrijf wereldwijd meer dan 3000 werknemers en in 2022 had het een jaaromzet van 648 miljoen euro. Als wereldspeler op de kaartenmarkt nam het bedrijf ook een bordspellenfabriek in Duitsland over. En sindsdien worden daar, maar later ook in Polen en de Verenigde Staten, honderden miljoenen bordspellen gedrukt. Voor tal van verschillende bedrijven.
Dat kan van klein naar groot gaan, dat is heel de wereld. Bijvoorbeeld een hele grote klant van ons is Hasbro. Wij hebben een fabriek in Amerika, in East Long Meadow, die volledig draait, volledig, voor 95%. Draait op Hasbro-spellen. Dus dat zijn echt de mainframe, of oh ja, hoe noem ik dat nu eigenlijk? Dat zijn eigenlijk de, niet de hobby-spellen, maar de massa-consumptie-spellen. Ja. Wij maken ook heel wat hobby-spellen. Ticket to Ride reken ik eronder. Dus Asmodee is daar ook een klant. Wij hebben mensen zoals Schmidt-spielen, Pegasus, Cosmos. Ja, je noem maar op. Internationaal, ik ben verantwoordelijk voor de Nordic. Daar zitten ook heel wat spellenuitgevers. Weliswaar niet de hele grote, maar daar spelen we voor. In Juliland 999 Games, White Goblin. Maar ook boekenuitgevers die tegenwoordig heel veel educatieve spellen maken. Het kan zo gek niet, maar iedereen heeft kaarten en leren al spelenderwijs ontdekt. Dus we hebben daar echt wel een heel breed gamma van klanten.
Als Van Kerkhoven het in het kantoor uitlegt welke spellen er allemaal gemaakt worden, heeft hij een stapel meegenomen. Naast de Ticket to Ride liggen er ook wat kleine spellen van onder meer 999 Games bij hem op tafel. Wat kaartspellen, een spel van een Finse uitgever waar ik nog nooit van had gehoord. En al die spellen gaan hetzelfde proces door. Een uitgever wil een product hebben en de fabrikant, in dit geval dus Carta Mundi, pakt het dan op.
Wij gaan
met hen de componenten overlopen. We gaan discussies voeren van, zou je dat niet zo doen? Zou je de afmetingen niet een beetje beperken? Want dan krijgen we bijvoorbeeld 110 kaarten op een vel. Ga je naar een groter formaat, dan moet je 2 drukvellen gebruiken. Dat is een extra kost. Laat het spellen toe om het met een kleiner kaartformaat te doen. Dat is een heel goede discussie die we bijna bij elke nieuwe aanvraag hebben. Ook voor spelborden. Wil je voor een heel groot gaan? Ja, oké, dan hebben we 1 vel waar je 1 kan uitdrukken. Maar misschien kan je iets kleiner gaan. Hebben we 2 met minder waste, betere kost.
Ja.
Dus dat is een gesprek dat gaat van A tot Z. Materiaalkeuzes, kwaliteitskeuzes, heel belangrijk. Speelkaartenkarton bijvoorbeeld is een karton die bestaat uit 2 lagen papier die gelamineerd zijn met een ondoorzichtbare inkt. Als het spel gespeeld wordt, dat je je hand met kaarten moet in je hand houden, mm-hmm, maar de ander het niet mag zien, dan is een speelkaartenkarton wel aan te raden, want die onzichtbare inkt gaat vermijden dat die man ziet wat je in je hand hebt. Anderzijds, als het een spel is waar je de kaarten op tafel legt, dan kan het met een eenlagige karton, wij noemen dat een monojet karton. Mm-hmm. En ja, dat is weer een kostbesparing. Maar het spel vraagt dan geen speelkaartenkarton. Dat zijn discussies die we voeren. Pionnetjes, hoeveel, welke? Mogen die allemaal in 1 zakje? Of niet? Want als je het in 1 zakje kan doen, is dat maar 1 afvulpost aan de lijn. Dat is een man minder, eventueel. Dus daar wordt allemaal rekening mee gehouden. Dat is onze job, de klant begeleiden. Soms informeren om te beginnen, als het een beginner is. Maar dan verder begeleiden tot hij eigenlijk een ideale samenstelling heeft.
Ja, u zegt over een beginner. Maakt het uit of hij nou een spel maakt voor Asmodee of voor een eenmansbedrijf?
In principe niet voor ons, nee. Een klant is een klant.
Maar maakt het proces anders?
Nee, ook niet. Het gaat het proces misschien een beetje inkorten, omdat je in de aanloop minder informatie moet meegeven, want Asmodee mensen kennen dat al van binnen en van buiten. Soms komen die wel met hele speciale aanvragen, want die willen zich toch nog eens onderscheiden op die markt en die willen toch een specialetje, zoals we zeggen. En dan moet je daar op zoek gaan en dat kan misschien het proces wat verlengen, maar in principe hoef je hen minder uitleg te geven dan een beginner.
Dat eerste deel van het proces van het maken van een bordspel gaat via de mail, via gesprekken. Het is overleggen, praten, nog meer overleggen, heel veel heen en weer mailen. Want er moet veel informatie worden uitgewisseld, want bij Cartaboudi willen ze alles weten om te voorkomen dat er fouten worden gemaakt.
Dat wil zeggen de templates van de doos, van een bord. Waar moet ik rekening mee houden qua grootte? Hoe wordt het gevouwen? Waar wordt het rond de doos gevouwen? Want we willen niet aan een stuk tekst weggevouwen wordt. Dus die die lines, die zijn heel nauwkeurig en daar kan hij dan zijn designers op loslaten. En van het moment dat die files, die drukfiles, gemaakt zijn, komen die onze richting uit en gaan wij aan de hand van een bill of material, bill of labor, waar heel specifiek uitgeschreven staat wat in die op een bepaald spel zit en waaraan bepaalde files gaan moeten voldoen, gaan wij die checken. We gaan dat pre-flighten, zoals men zegt in onze pre-press-afdeling. Van het moment dat dat gedaan is, komen er opmerkingen of geen opmerkingen. Ja. Geen opmerkingen, fantastisch. Dan krijgen we het uitdraaien van drukproeven. Tegenwoordig gaat dat allemaal digitaal, hoor. Dat wordt naar hem gemaild. En gaat hij op een gegeven moment die nog allemaal moeten nalezen, zien of alle designstukken op zijn plaats staan, dat er niks is weggevallen, want niks is onmogelijk. Maar de laatste tijd is het digitale toch zo ontdanig ontwikkeld dat we daar heel weinig fouten zien. En als hij zegt van het is goed, dan hebben wij een goed voor druk. Ja. En met een goed voor druk kunnen wij alles in gang steken. Dat wil zeggen, dan gaat onze kaartafdeling, of onze drukkerij, eerst moeten we drukken natuurlijk, die gaat de files doorgestuurd krijgen. Zij gaan maken dat dat op het juiste velformaat gedrukt wordt. En dan wordt het achteraf verder uitgewerkt, dat wil zeggen afgewerkt. De covers voor de dozen gaan uitgestanst worden, die komen op een stapel te liggen. Het grijze materiaal, het basismateriaal voor een doos, voor een bordspel, wordt gestanst en wordt ook klaargelegd om dan gelamineerd te worden of beplakt te worden. En uiteindelijk, als we dan ook nog alle componentjes besteld hebben die we niet zelf maken, als het niet van karton of papier is,
dus plastic school van buitenaf.
Dan gaan wij nog suppliers aanspreken. Daar hebben we vaste partners voor. Ja. En die leveren die allemaal aan. En van het moment dat alles klaar is, dan gaan we naar een lijn, een afwerkingslijn, een assemblagelijn. Waar soms, zoals spellen met Ticket to Ride, 20 mensen langs zitten. En die hebben elk zijn verantwoordelijkheid. Dus de eerste die gaat die doos met de tray vullen.
Ja.
En die band loopt verder. En dan komt bij de tweede. En die moet dan twee doosjes erin steken. Meer gaat niet gebeuren, want hij heeft maar twee handen en die lijn loopt. En dan de volgende post doet de twee andere doosjes. Dan komt er nog eentje bij. Die kan er ook nog combineren met een zakje met pionnetjes. En uiteindelijk, ten allerlaatste, komt daar nog een mooi bordspel bovenop. Dat houden alle andere componenten mooi in plaats.
Mm-hmm.
En de laatste, die legt daar nog de manual op. En wat gebeurt er dan? Dan wordt de doos nog gesloten. Gaat door een krimptunnel. Dan is die mooi beschermd.
Mm-hmm.
Wordt tegenwoordig ook vermeden. Men wil zo weinig mogelijk plastic gebruiken. En dan gaat per x aantal spellen gaan die in een overdoos. Die overdoos wordt mooi dichtgemaakt en die gaat op een pallet. En die pallet wordt gekrompen en is vertrekkers klaar.
Ja, hoeveel tijd zit er dan eigenlijk tussen het begin en het einde van die lopende band?
Ja, 2-3 minuten, laat ons zeggen.
Dat is niet zoveel.
Dat is helemaal niet lang. Nee, nee, zeker niet. Er zijn ook spellen die ietsje meer componenten, die gaan wat trager. Er zijn spellen die minder hebben, die gaan wat sneller.
Maar het klinkt echt als lopende bandwerk, letterlijk.
Het is lopende bandwerk, inderdaad. Ja. En er worden ook deze dagen meer en meer robots ingezet.
Ja.
Zodanig dat men eigenlijk labor kan beperken tot een minimum. En dat hebben we nodig, want onze concurrenten uit China, die gaan tamelijk agressief qua prijs.
Ja. Veel mensen die met grote schermen bezig zijn.
Alles gaat digitaal deze tijd. Dus. Hier de kwaliteitsafdeling.
Ja.
Hier zie je nog wat spellen die we al gemaakt hebben. En dan komen we in de drukkerij.
Kruip door, sluip door. Gaan we hier?
Echt tegen het lawaai, hè, dat hij niet in de burelen komt. Want als die volle toeren draaien, die persen, dan maakt dat wel een beetje herrie.
Ja, ja. Dat geloof ik al, ja.
Hier zie je nu een drukpers. Zo hebben we er hier 3 staan momenteel. En dit is een drukpers die aan 2 kanten drukt. Dus in 1 doorgang gaat het vel aan 2 zijden bedrukt zijn. En zo doen we ongeveer een 3.000 à 5.000 per uur. Soms kunnen daar 2 kaartspellen op staan, soms 1 of 3. Dat hangt er een beetje vanaf hoeveel kaarten in het spel zitten.
De machines zijn enorm. De hele rij is een meter of 30 lang, denk ik. 40?
Ja, ja. Ja, okay. Ik heb ze nooit afgestapt, maar het is een 10 posten, dus 10, 2x5 kleuren. Dus het is een enorme grote pers. Nu, het opstellen van zo'n pers als die nieuw geleverd wordt, dat duurt ongeveer 3 à 4 weken. Het is niet dat dat hier zo binnengereden wordt, dat komt post per post binnen. Het is wel spectaculair om te zien. De basement is ook helemaal aangepast, zodanig dat het trilvrij is. Ja, anders kan je geen exact drukwerk leveren.
Ja, want ik zie hier allemaal soort kasten naast elkaar staan en elke kast is een printer?
Kijk, een kleur. Ja, dus 4 kleuren of 5 kleuren drukwerk komt bij elkaar op een vel. En dan heb je de eerste 5 posten voor de voorkant en dan de achterkant. En dan heb je ook nog een droge unit. En hier heb je een keerunit, want dat vel moet gekeerd worden natuurlijk. Omgedraaid worden om te kunnen bedrukken aan de andere kant. En die lopen daar tegen een snelheid door van... je kan het moeilijk voor je ogen houden als je het nu alleen enkel hoort. Maar het drukwerk is enorm fijn, is enorm exact en het gaat zo snel. Maar mensen in de drukwereld vinden dit normaal, hoor.
De moeilijkste keuze blijft elke keer de oplage, of niet soms?
Zeker. Is heel bepalend voor de prijs natuurlijk. Hè?
Ja.
Ook heel bepalend voor de lead times. Ook heel bepalend uiteindelijk voor een introductie in de markt. Hè? Want je moet toch altijd naar een lead time gaan. En de meeste mensen nemen hun tijd in het voortraject. En het is meestal de productie die het moet gaan goedmaken om het toch nog op een bepaalde datum in de markt te krijgen.
Want Essen, meestal?
Essen. Of
Kerst.
Nuremberg, Kerst, ja. Pasen, back to school. Er zijn heel veel momenten waar men eventueel naartoe werkt. Of een bepaalde actie. Want we maken ook bordspellen voor promotionele acties.
Ja.
En dan is het natuurlijk wel heel datumgebonden. Want als een bepaalde retailer zegt, ik mijn actie begint... Zaterdag 10 mei, ja, dan moet je 11 mei niet meer leveren natuurlijk.
Ja. Vanaf welke oplage maken jullie spellen?
Vanaf 1000 stuks.
Ja.
Ja. En we verdelen dat eigenlijk naar gelang onze productie die we hebben in Polen. Daar is men meer gericht op kleinere oplages. Gaat men ook de flow iets anders organiseren. En dat doen we van 1000 tot 5000 stuks. Boven 5000 stuks gaan wij naar onze Duitse fabriek. Nu zeker met de nieuwe installaties die we hebben, is dat een bijna volledig geautomatiseerde flow. En daar kunnen we grotere hoeveelheden binnen een kleinere tijdspanne aan. En dat is eigenlijk een van de hoofdredenen waarom dat we daar de grotere hoeveelheden plaatsen.
Nou, wat is eigenlijk het spel met de grootste oplagen die Kartemunni heeft gemaakt?
Die we ooit hebben gemaakt. Dat zou wel Monopoly zijn, denk ik.
Nou, hoeveel hebben we het dan over?
Goh, dat weet ik niet.
Miljoenen?
Goh, zeker. Ik denk, een goed voorbeeld destijds was, qua ontwikkeling, een heel snelle ontwikkeling, was het spel van Hasbro waar je een bit in je mond moest nemen en proberen, speak out.
Ja.
Wel op 6 weken tijd waren we aan het produceren van scratch. En daar hebben wij onze productie moeten een paar keer aanpassen om de capaciteit op te trekken. Maar ik denk dat we daar op een paar maanden tijd een paar miljoen spellen van gemaakt hebben. Omdat de vraag zo groot was, hebben we eigenlijk bijna volledig daarop ingezet.
Allemachtig.
En dat is een beetje de sterkte, denk ik, van Kartemunni groep, moet ik zeggen. Dat we heel wat productie hebben die we lokaal kunnen uitvoeren op verschillende continenten. En dat heeft toen zeker een grote rol gespeeld. Wij hebben speak-out gemaakt in Ierland. Wij hebben speak-out gemaakt in Massachusetts. Dus wij kunnen lokaal, continentaal zal ik het ook maar noemen, kunnen wij eigenlijk de wereldspelers helpen. Mm. Als je denkt aan de collectible card games, ook daar kunnen we dezelfde kwaliteit garanderen in verschillende productieunits. Dat is denk ik een hele grote sterkte.
Die bordspellen, zoals ze hier liggen, Ticket to Ride, ik zie hier nog een paar andere liggen, ik zie Set liggen, ik zie een paar kleine spelletjes liggen, ook van 99 Games. Worden die hier geproduceerd?
De kaarten worden in onze fabriek in Spanje geproduceerd, kaartspellen.
Ja.
Dat wil zeggen onze eigen kaartspellen, onze eigen brands. Wij hebben een fabriek in Altenbrug, daar maken we bordspellen vanaf 5000 stuks en ook de hele complexe. Wij hebben een fabriek in Polen waar we bordspellen maken, minder complex, kleinere aantallen. Nu, kaartspelletjes zoals je hier ziet van Kuifje, in een tugbox, die maken wij ondertussen ook in Altenburg en in Polen. Dat kan. Ja. Dus eigenlijk zijn die twee fabrieken kaart- en bordspellenfabrikanten. Fournier in Vitoria, in het Baskenland, maakt enkel onze kaartspellen. En iedereen heeft zo zijn eigen expertise die we volgen. En Turnhout, waar wij nu zitten, hier maken wij de verzamelkaartenspellen. Hier is het ontstaan in 1993 met de eerste productie van Magic the Gathering. Mm-hmm. En dat is blijven groeien. Wij hebben die expertise. Wij kunnen de klant van A tot Z meehelpen in de ontwikkeling van hun spel. Samenstelling, drukken, mix. Want dat is ook een belangrijke in dat geval. En daar gaat de service heel ver. Omdat we dat wereldwijd voor hen produceren, gaan wij ook bijvoorbeeld kleurenproeven uitdraaien tegelijkertijd op verschillende locaties.
Ja.
Om toch maar zeker te zijn dat het allemaal op hetzelfde kwaliteitsniveau geproduceerd wordt.
Magic the Gathering wordt hier geproduceerd.
Ja.
Wat nog meer?
Wij gaan de grootste titels, denk ik, ondertussen produceren. We kennen allemaal Pikachu en zijn vriendjes. We kennen allemaal de kaartspelende cartoon van Yu-Gi-Oh! Dat zijn de drie grootste, denk ik. Maar wij hebben destijds, dat is nu wel minder, klanten gehad zoals Bandai. Die hier met One Piece... Ja, je noemt ze maar op, al die Bandai-titels. Ik heb het zelf ooit gedaan, maar uit de top van mijn hoofd weet ik het niet meer.
Locarna,
inderdaad. Flesh and Blood. Je noemt maar op. De hele fabriek draait erop.
Zo.
Ja.
Hoeveel kaarten komen hier van de band eigenlijk per jaar?
Goh. We hebben een capaciteit wereldwijd van 600 miljoen decks per jaar. Dan een deck is 55 kaarten.
Allemachtig.
Dus als je dat gaat uitrekenen, dan zitten we wel aan een paar miljard. Hè? Ja. Ja, inderdaad. Ja.
Kan ik hier zo naar binnen lopen en zo kijken, hier achter de of kan dat niet zomaar?
Je mag het eens proberen, maar ik denk niet dat je ver gaat geraken.
Want?
Omdat de bescherming voor de collectible kaarten is een eis van onze klanten. Het beschermen van hun IP is heel belangrijk. Het beschermen van de nieuwigheden die gaan uitkomen... naar de lanceerdatum toe, is enorm belangrijk. Het beschermen onderling, want wij hebben verschillende klanten die toch in de markt concurreren, maar wij zijn daar zo op ingespeeld dat als hier iemand van een bepaalde klant komt presschecken of die komt kwaliteitscontroles doen, dat alles heel mooi uit elkaar gehouden wordt. Dit is ook allemaal bewaakt. Je ziet de fans, je ziet de camerasystemen.
Ja, inderdaad, ja.
Iedereen die hier binnenkomt moet badgen. Jij hebt je moeten registreren als bezoeker. Jij gaat niet de fabriek in zonder begeleiding. Dus blij dat je met mij straks eventjes mee kan. Maar het is echt wel een must om die klanten te behouden. Zij organiseren toernooien waar veel geld gemoeid is. Wereldkampioenschappen bijvoorbeeld. Men wil niet dat kaarten gemerkt worden. De identieke ruggen zijn heel belangrijk in het spel. Vandaar dat ook heel veel kaarten in sleeves gestoken worden bij het spelen van collectiblespellen. Mm-hmm. Het is echt een nationale banksyndroom om het tot aan de release zo veilig mogelijk te houden. En natuurlijk ook te vermijden dat bepaalde mensen binnenkomen om de kaarten te komen stelen. Of van onze eigen werknemers, mensen zijn die kaarten mee buiten nemen.
Ja, dus bij de bedrijfsgeheimen, maar ook iets als een beetje de Nederlandse bank.
Ja, 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 eigenlijk een combinatie van beide. Ik snap hen wel hoor. Hun verkoop hangt af van zeldzaamheden binnen een bepaalde uitbreiding die uitkomt. Men wil dan ook de teaser zo lang mogelijk gaande houden, zodanig dat wanneer die expansie dan uiteindelijk in die markt komt, dat heel die fanbase erop springt. En hun verkopen eigenlijk in 1, 2, 3 gereserveerd is.
Ja.
En dat is waar wij aan meehelpen.
Bijvoorbeeld de kaart, de Magic kaart, The One Ring in de Magic the Gathering, de Lord of the Rings serie. Ja. Die heeft miljoenen opgeleverd.
Ja.
Komt die ook bij Kartemoelie vandaan?
Ja, klopt. Uit de groep. Maar niet uit Turnhout.
Oh, niet uit Turnhout. Dat niet.
Nee. Nee, maar dat is inderdaad heel goed bewaard geheim geweest waar die geproduceerd werd natuurlijk, tot die de markt ingaat. Maar zulke zaken geven natuurlijk heel die markt een boost. En dat helpt ons. En ik denk dat er heel weinigen zijn die qua de productie van collectibles zo ver geëvolueerd zijn als Kartamundi. We hebben natuurlijk het voordeel gehad ervan in het begin bij te zijn. Maar ik heb ooit key account manager geweest voor Magic the Gathering. En toen hadden de kaarten eigenlijk 3 rarities. Mm-hmm. Common, uncommon, rare.
Ja.
Als je tegenwoordig de samenstelling van een collectible ziet, ja, dat is enorm geëvolueerd. Dat wil ook zeggen dat je dat moet kunnen begeleiden. Dat je moet simulaties uitvoeren naar de klant toe. Hoe gaan we het produceren? Wat kunnen we garanderen? Al dan niet. Het is heel belangrijk voor hen te weten dat wat zij naar de klanten willen, er ook naartoe gaat natuurlijk.
Dat was de drukkerij. Daar hebben we juist eigenlijk langs gelopen. Maar nu komen we in de afwerkingsafdeling. Dus je zal meteen merken hier iets meer lawaai. Hier hebben we ook een heleboel lockers. Zelfs de mensen gaan hun persoonlijke spullen niet mee kunnen nemen in de fabriek. Mag niet. Of mag niet meer.
En dat is allemaal vanwege
veiligheid. Ja, 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 sowieso. Het risico dat iets mee naar buiten gaat of iets binnengebracht wordt dat het spel zou kunnen beschadigen, dat willen we vermijden. Iemand die zijn boterhammetjes opeet en een spel besmeurt, ja, dat moet allemaal vermeden worden. Dus. Hier staan onze snijmachines. Dus wij gaan hier de drukvellen versnijden in kaarten. Je ziet die stapel, daar gaat een vel in de machine. Die wordt dan in strips gesneden. En de strips worden in aparte kaarten gesneden. En dan worden die kaarten nog gehoekt. Dan krijg je die ronde hoeken en verpakt. Ja.
En dan komen er ongeveer 110 van die kaarten komen uit één zo'n vel?
Ja, dat kan tot 132 gaan. Ook hangt een beetje af van welk formaat en welk velformaat. Maar dat hebben we ook allemaal gestandaardiseerd, zoveel mogelijk natuurlijk. Het is sowieso een mogelijkheid om dan ook een betere prijs te geven. Daar komt het eigenlijk ook op neer. En hier zie je een machine waar we plooien en plakken. Dus hier zie je ook counterdisplays van een bekend merk van een collectible. Ik ga het even niet noemen. En dan zie je ook meteen dat die hier doorflitsen. En dan staan die klaar. Dan komen daar die spellen in. En wordt het zo naar de retail gebracht. Klaar voor te verkopen. Men opent ze, zet het pop-up op en voilà. De klant kan beginnen betalen. Hier zie je die pers bijvoorbeeld, die doet 12.000 vel op een uur.
Dat is nog veel meer dan die daar in het begin.
Ja, dat is ook ietsje nieuwer.
Staat er ook op, heel groot, 12.000. Zitten ook mensen ook toe te kijken. Wat doen die mensen daar nu eigenlijk?
Wel, die gaan het drukwerk controleren. Dus zij scannen een deel van die vellen in om te controleren of dat allemaal loopt volgens plan. Met andere woorden, van elke drukfile heb je een digitale referentie. En af en toe wordt er een vel gescand en vergeleken met de referentie. Je weet nooit of er iets scheef gaat of scheef zit of niet helemaal in registratie zit. en dan wordt dat vel gewoonweg opzij gesorteerd.
Dus eigenlijk de kwaliteitscontrole?
Ja, sowieso. Ze gaan ook de kleuren controleren en zien of ze goed op kleur blijven. Maar dat moet een standvastig resultaat zijn. Dus dat doet men hier. Het is niet zo heel eenvoudig drukken. Ik zou het zelf niet kunnen opstarten. Het is echt een techniek. En ook de kleuren zien en hoe ze samengesteld zijn. Het is toch een vak apart, hoor.
Dit is de voorraad papier, neem ik aan?
Een stukje. Enkel een stukje.
Een stukje?
Ja, ja. Wij gaan een deel hier houden. En dat klimatiseert dan. We moeten dat 24 uur op voorhand doen. Anders gaat het papier, of het karton moeten we zeggen, gaat dat golven. En dan krijg je nooit meer fatsoenlijk bedrukt. Dus we moeten een bepaalde vochtigheidsgraad en temperatuur hebben. Ik zie nu niet meteen eentje, maar we hebben hier van die sproeiers. Die de vochtigheid...
Je zag in de andere hal.
Ah ja, voilà. Dus dat is noodzakelijk. Ja.
De bordspellen komen dus vooral uit Duitsland en Polen. In Turnhout worden dus de kaarten gemaakt. Een tak waar ze erg trots op zijn bij Kartamundi.
Met kaarten kan je qua formaten goochelen. Je kan bedrukkingen, daar kan je echt alle kanten mee uit. Om een voorbeeld te geven. We hebben ooit een spel gemaakt waarin wij de geur op de kaart aanbrachten van gorilla-oksels. Niemand weet hoe dat riekt, maar we hebben daar een heel vieze geur in de inkten verwerkt. En we hebben die aan de kaarten aangebracht.
Waarom?
Dat maakt de deel uit van het spel, de beleving. Ik denk niet dat je daar in het spel iets echt kon mee winnen, maar de kids vonden dat fantastisch om dat te doen. In promotionele campagnes doen we dat regelmatig. Maar ook bijvoorbeeld Slamwich is een spelletje dat in de USA is uitgevonden en heel belangrijk was jaren geleden. Maar die kaarten waren in de vorm van een sandwich. Ja. Dus dat kan ook. Je kan die bepaalde vormen geven, je kan geuren geven. Je hebt kaarten die bijvoorbeeld reageren op zonlicht. Je hebt er die je moet nat maken. Je hebt er die je in de ijskast moet stoppen om het bericht te zien wat erop staat. Dus je kan er alle kanten mee uit. Een kaart is fantastisch. Kaart kom je ook in de taal, in onze Nederlandse taal. Altijd en te pas en te onpas tegen. Leg je kaarten op tafel. Hey, jij speelt verboden kaart. En je hebt er van alles. Gelukskaarten, receptenkaarten, noem maar op. Alles kan. Dus dat doen we dan ook. Dat is het plezante van onze business. De bordspellen, die zijn erbij gekomen. En die kaartzaken die we allemaal kunnen doen, die komen er ook in.
Sorry, wat zei je? Wat is dit?
Dit zijn de toekomstige Europese kampioenen, de Red Devils. Dat is de nationale voetbalploeg van België.
Nou weet ik dat ongeveer 1/3 van de luisteraars die komt uit België. Maar ik denk dat 2/3 dat toch niet mee eens is.
Maar je ziet meteen, Mignolet bijvoorbeeld, Lukaku staan hier allemaal tussen met een stukje van hun shirt mee in de kaart verwerkt.
Aha.
Ja, en die zijn dan genummerd en ondertekend aan de achterzijde. Maar dit zijn echte collectors items. Ook dat doen we.
Hoeveel van dat soort pakjes worden verkocht dan?
Die zijn allemaal verkocht, maar dat waren denk ik iets van een 500 stuks.
Kaarten?
Ja.
Jeetje.
Ja. Even kijken hoor, het lijkt wel een IKEA zo groot als het magazijn hier.
Ja, minder mensen. dat wel, en minder karretjes. Je ziet daar ook nog een stukje fabriek staan, in het fabriek. Die witte container,
ja?
Daar hebben wij tijdens de coronaperiode mondmaskers geproduceerd. FFP2-maskers.
Ook nog even?
Hebben wij gedaan, 3 jaar aan een stuk.
Corona heeft ondernemers creatief gemaakt?
Ja, enigszins. Maar wij hebben altijd wel een beetje dat entrepreneurschap. Dat is een beetje aanwezig bij iedereen die bij Kartamundi werkt. En op een gegeven moment dachten we van, ja, wat gaat er gebeuren in een markt waar we geen bescherming hebben? Kunnen wij iets doen naar de community, de local community toe? Maar het is Vlaanderen geworden en wij hebben alle hospitalen voorzien met FFP2-maskers. Mooi, maar nu hebben we er minder nodig, dus we doen het niet meer. Dat is een kleine machineproductie, maar komt op hetzelfde neer. De mensen hebben hier allemaal wel gehoorbescherming, hè, natuurlijk. En ook veiligheidsschoenen en dergelijke. Dus hier gaat een vel door met verpakkingen, die worden dan uitgestanst. En daarna gaan die naar die plaklijn. Dus dat is ook een machine die al jaren en dag top werkt, maar ook een kunst. En de tooling daarvoor, de messen die er moeten doorsnijden of die maar enkele bepaalde gedeeltes moeten vouwen, ook voor een speelkaartendoosje is dat zo, die worden wel van buitenaf gemaakt. Die maken we zelf niet. Dat is een specialisatie op zich.
Ja, want een klein stukje scheef en het is meteen helemaal mis.
Dan is het helemaal mis, dan kan het niet fatsoenlijk geplakt worden en in het afval. Ja, we maken wel wat afval, maar alles wordt ook gerecycleerd. Ja. Er is hier niks dat eigenlijk niet terug in de recyclagecirkel gaat.
Je ziet het steeds vaker, ook in de bordspellenwereld. Steeds meer moeten gerecycled worden. En er komt nog meer bij kijken. Zonnepanelen op het dak. In Duitsland wordt het gebruikte water opnieuw gebruikt. En spellen zijn dus eco-friendly. En die ontwikkeling, daar gaan ze bij Kartamundi ook in mee.
Dus heel veel spelcomponenten die we tegenwoordig in plastic zien, worden langzamerhand vervangen door karton. En je hebt die punchboards, dat zijn eigenlijk halflinks uitgestanste vormpjes in een stuk karton. En die dingen die gaan we op een gegeven moment als constructibles maken. Dus eigenlijk elementjes van een gamecomponent of een decoratie van een spelbord, die je dan nog handmatig in elkaar moet steken. Dus ook een voorbereiding van het spel is ook de fun.
Ja.
En dat is meer klantvriendelijk, in die zin milieuvriendelijk. En waar we vroeger spelletjes hadden, en nu maak ik wel een beetje herrie.
Dat mag.
Dus de cellofaan,
ja,
het plastieke omhulsel van een kaartdek, wordt vervangen door papier. Kijk, dit is een glacinepapier. Ik heb er nu al heel veel mee geprutst. Maar als je dat uit elkaar haalt, ja, dan heb je ook je dek.
Kan ook gewoon met oud papier.
Dit kan inderdaad gerecycled worden.
Ja.
Dat kan met cellofaan op zich ook.
Ja.
En dan zegt men in de markt, ja, je hebt ook biodegradable cellofaan. Goed, dat is wel zo. Maar je gaat die nooit kunnen, als die in de afvalberg komt, recycleren. Daar stopt het.
Ja.
Dus met pionnetjes, met dergelijke dingen. Hout is ook een enorme alternatief. En waar we nu meer en meer naar aan het kijken zijn, is om bijvoorbeeld die plastic trays, zoals je in Ticket to Ride hebt,
mm-hmm,
om die te gaan vervangen en te laten vacuum trekken. Want dat is een vacuum procedure. Met bijvoorbeeld kokosnootpulp of papierpulp. Dat is niet zo mooi, dat oogt niet zo glad, maar het is wel een eco-vriendelijk materiaal. En dat is toch een tendens die we zien.
Ja, ze zijn zelfs al tegenwoordig al spellen waarbij het houtcomponent waarbij de houten onderdelen al van ander soort materiaal gemaakt zijn.
Ja, klopt.
Wat voor materiaal is dat?
Ja, dat is eigenlijk ook een doodlopende straat, zoals ik ze nu ken. Het is een materiaal, het is eigenlijk houtpulp of kartonpulp, maar meestal houtpulp. En dat wordt met een resin, met een, ja, toch een kleefstof, eigenlijk vermengd. Het heeft de look en feel van hout, maar kan niet gerecycleerd worden.
Ja.
Het is toch terug afval. Maar het is al een recyclageproduct, dat wel.
Okay.
Maar wil je het echt helemaal maken zoals het dan gerecycleerd moet worden, ja, okay, dan moet je naar andere materialen kijken.
Ja.
Een heel belangrijk ding dat ook gevraagd wordt deze tijd is het FSC-certificaat.
Is dat eco-friendly?
Het is eigenlijk een certificaat van de papierindustrie die zeggen van kijk, elke boom die wij gebruiken om ons kartonproduct of papierproduct te maken, die wordt gegarandeerd terug herplant.
Ja.
En dat is een internationaal keuringssysteem. Dat is een hele belangrijke. Een veiligheid, en dat is ook iets waar wij heel hard op inspelen. We hebben een enorm uit de kluiten gewassen departement voor kwaliteit. Dat is het CE-logo dat op de vele spellen komt. Niet Chinese export, want die gluiperts hebben daar wel het logo ietsje aangepast, maar de consument herkent het verschil niet. Maar het CE-logo, wat eigenlijk zegt dat het speelgoed of het spel voldoet aan de EN71-certificaten.
Gewoon veilig.
Veilig voor kind. Ja. En voor iedereen eigenlijk. Hè. Ja.
Veel bordspellen die bij jou in de kast liggen, komen waarschijnlijk dus bij Kartamundi vandaan. Maar veel ook niet. Want China is ook erg populair bij uitgevers. Want daar zijn tientallen bedrijven gespecialiseerd in het drukken van spellen. Van Kerkhoven over die Chinese concurrentie.
Ik denk, als je echt een verschil moet zoeken, dan komt dat niet meer op kwaliteit neer.
Niet?
Nee. Ik zie hele goede kwaliteitsspellen die uit China komen. Het grote verschil is natuurlijk hun kost. Zij liggen gemakkelijk 20-30% goedkoper dan onze kosten hier in Europa. Waarom? Je moet het niet ver gaan zoeken.
Ja.
Onze levensstandaard kost van labor.
Loonkosten gewoon.
Ja.
Ja.
Nu is het wel zo dat we de tendens zien om lokaal te gaan produceren, meer en meer. De ecologische voetafdruk wordt graag beperkt.
Mm-hmm.
Maar de prijs is nog altijd wel een doorslaggevend argument in vele gevallen. Zeker en vast. Zij hebben ook heel wat meer mensen aan de lijn. Dus dat kan je niet vergelijken met hier. Wij moeten meer gaan automatiseren om op een niveau te komen dat concurrentieel is. Dat is zeker een van de grootste verschillen. Waar ons voordeel ligt met onze Europese producties bijvoorbeeld, is lead times ook. Als wij produceren, het is gedaan, dan is de dag nadien of 2 dagen later geleverd. Je zit, als je met China werkt en daar gaat een boot dwars liggen in het Panama-kanaal, of wat was het? Het
de Rode Zee.
Ja, of de Rode Zee, de Houthis nu die het daar bond maken. Wel, kijk, dan zit je met enkele weken vertraging of een langere lead time. Dus dat zijn toch wel zaken die meespelen. Velen vergeten ook te rekenen dat er invoerrechten gaan moeten betaald worden. De transportkosten op zich, die hebben toch tijdens de coronatijd enorm de pan uitgeswingd. Ja, de olieprijzen gingen omhoog, dus een 40-voet container die ging plots met maal 3, maal 4, maal 5, zelfs meer. Ja, dan moet je dat verrekenen op een spel. Er gaat heel wat spellen in een 40-voet container, maar toch, dat was een extra kost. En dat hebben wij kunnen beperken en wij hebben ook tijdens de coronaperiode enorm geboost. Hè. Dus wij dachten, we zijn geen essentieel bedrijf. Oei. Als we maar niet gesloten worden. Maar het bleek uiteindelijk heel essentieel te zijn om de mensen bezig te houden. En wij hebben dus al onze fabrieken over tijd en overdrive laten gaan om dat te kunnen waarmaken. Dat was mooi.
Is Kartamundi ook een graadmeter hoe het gaat met de bordspellenindustrie, omdat er zoveel spellen gedrukt worden?
Niet alleen wij. Ik denk dat wij aan het einde van de hele logistieke lijn zitten. Hè? Dus, maar... Ik denk graadmeters zijn vooral ook die beurzen waar we het al eventjes over hadden, zoals Essen. Als je daar ziet hoeveel mensen er met nieuwe titels in de markt komen, dat is elk jaar tussen de 1000 en de 1200, zeg ik nu, grosso modo. Maar dat is enorm. En als je ziet hoeveel Kickstarter-initiatieven er zijn en nog zijn en blijven zijn, dan zie je meteen dat dit een booming industrie is. Wij volgen en wij proberen aan die capaciteit te voldoen. Wat een graadmeter kan zijn van het succes van die markt nu momenteel, is ook het aantal producenten. Als wij in Essen aanwezig zijn, zagen wij het laatste keer 22 Chinese bedrijven die daar aanwezig waren met hun stand. Ja, dat was ongezien. Dus je ziet dat iedereen daarop vliegt.
Maar aan de andere kant, dat als het minder gaat met de bordspelindustrie, zal u het waarschijnlijk als eerste merken.
Wij gaan dat merken natuurlijk, ja. Wij gaan dat merken, maar dan hebben wij als Kartamundi een voordeel tegenover vele andere producenten, moet ik zeggen, dat wij ook nog in ons zakencijfer eigen producten hebben. Wij verkopen speelkaarten. Wij verkopen bijvoorbeeld titels zoals Bicycle. Dat is een heel gegeerd brand bij bijvoorbeeld casino's, maar ook magicians, goochelaars, bij pokerspelers.
Nou, hoe groot is die markt?
Oh, dat durf ik nu geen getallen te pakken. Want dat is ook mijn departement niet. Nee. Maar voor ons is dat toch een heel deel dat een dip in de solutions activiteiten kan opvangen.
Ja.
Vele van onze concurrenten hebben dat niet. Dus van het moment dat daar minder geproduceerd wordt, heeft dat direct de weerslag. Hetzelfde ook onze productie van collectible kaarten. Is voor ons ook een sterkhouder. Het is begonnen als een hype. We wisten niet waar dat naartoe ging. Maar het is zeker een vaste markt geworden binnen die games- en speelgoedmarkt. En voor ons vangt dat ook een mogelijkheid op. Anderzijds zien wij, als die collectible-markt een diepje krijgt, kunnen we het misschien met bordspel of met onze eigen titels. Dus de diversiteit die wij aanbieden, of die we hebben binnen de groep, maakt wel heel wat goed. En dat is een kracht die ons ook toelaat om elk jaar weer te gaan investeren in innovatie sowieso, in mensen, en dat wereldwijd.
Zegt Stijn van Kerkhoven van Kartamundi en Turnout, de grootste bordspellenfabriek van Europa. Ja, normaal is de minimumoplage dus 1000 stuks, vertelde Stijn. Maar tegenwoordig biedt de drukkerij ook de mogelijkheid voor mensen om zelf spellen te laten drukken. Een gepersonaliseerd spel dus met de oplage van 1. De link naar die mogelijkheid staat in de show notes.
De top 50 aller tijden. Meestal flitsend, maar niet bij spel op tafel. In 1 jaar aftellen naar 1.
We schuiven steeds dichter naar de top 10 van de spel op tafel top 50. Beter bekend als de traagste top 50 aller tijden. Echt, de allerlangzaamste. Zo langzaam dat, echt, wauw, langzaam, echt wel. Maar wel mijn favoriete.
Dit is de traagste top 50 aller tijden. Met nu...
Nummer 42, CV.
CV is een spel van Grana Games. Bouw je eigen leven op, als het ware. Ja, ook dit spel is wel eens ter sprake gekomen, overigens bij Oude Meuk is wel leuk. Door middel van kaarten en dobbelstenen probeer je een carrière, je hobby's, projecten, familieleven op te bouwen. Je gooit 4 dobbelstenen, later in het spel hopelijk meer. En hetgeen wat erop staat, dat krijg je. Dat kan intelligentie zijn, sociale interactie, geld, andere dingen en pech en geluk. Nou, die mag je 3 keer gooien, Aliat C, en daarna heb je dus die dingen die je mag gebruiken. Maar met die uitkomsten van die dobbelstenen kan je kaarten kopen. Die leveren een vaste bonus op elke ronde. Daar kan opstaan een baan, je hebt je eerste huis gekocht, je hebt een hobby, je doet heel veel aan je gezondheid. En dat levert soms een dobbelsteen op, soms weer iets met gezondheid. Het kan van alles zijn. Maar er zitten ook dingen bij en die leveren punten op. Zijn vaak de bezittingen. En de crux van het spel is, wanneer maak je de oversteek van dingen die extraatjes opleveren naar dingen die punten opleveren. Het spel speelt voor een bouw je eigen leven op vrij snel weg, een half uur, 3 kwartier, zonder dat echt dingen worden afgeraffeld. Ja, de illustraties zijn erg komisch en dat past ook wel bij het spel dat zichzelf eigenlijk nergens echt heel serieus neemt. Maar is dat wel zo? Want naast de hoop humor die in het spel zit, zitten er toch behoorlijk wat lagen in die ervoor zorgen dat je bij CV je hersenen behoorlijk kan laten kraken. CV, spel van Grana, is een bijzonder aardig spel en het staat niet voor niets in de top 50 aller tijden op plek 42. Tot zover de Spel op Tafel podcast aflevering 26. Meer nieuws, reviews, interviews en een uitgebreid recept voor muffins. Nou ja, waarschijnlijk niet dat recept van die muffins, maar de rest wel vind je op speloptafel.nl. Volgende week gaan we verder in de serie De Grote Sprong over mensen die iets nieuws beginnen in de bordspellenwereld. Het verhaal van Richard, die vorig jaar besloot een bordspellenbeurs te beginnen. En zo hadden we na Zuiderspel, Noorderspel, plots ook Oosterspel. Voor de eerste keer hield Richard het bescheiden.
Het doel het meeste was, is dat ik het heel laagdrempelig wilde houden. Vorig jaar zei mijn partner dan iets en die zei van, joh, maar doe het dan gewoon lekker klein en knus.
Ja.
En toen dacht ik, ja, waarom ook niet? En toen was het binnen 3 weken, had ik het gepland en geregeld en gedaan. En toen was de eerste versie.
Waar kwam je uit?
Een bedrijfskantine in Arnhem-Zuid. Veel parkeerruimte. Ja, je kunt er 150 man kwijt om te spelen lekker. Je hebt ruimte voor kinderen om te rennen. Als je buiten staat te schreeuwen, heeft niemand last van je. Je kunt er goed met de bus komen. En het was betaalbaar.
Dat dus volgende keer. Richard, ook de eigenaar van Spellenkwartier, een winkel in Arnhem. Mocht je dit nou een leuke podcast vinden, geef dit dan door aan je vrienden, familie en die cashière van de buurtsupermarkt. Dat ze eigenlijk eens een keer moet luisteren naar die Spel op Tafel podcast. En dan met name de diepgaande recensie van Wingspan. Ze even kijken hoe ze reageert. Waarschijnlijk in het moment dat ze omroept, verward persoon bij kassa 4, assistentie alsjeblieft. Nou ja, goed. Mocht je dus volgende week met of zonder zo'n trui met die mouwen aan elkaar in een kliniek willen luisteren naar de Spel op Tafel podcast, heel graag. In de tussentijd, leg eens een spel op tafel. Tenzij je natuurlijk zo'n dwangbuis aan hebt, want dan kan je hem niet pakken natuurlijk. Goed, wat dan ook. Mijn naam is Dave. Dankjewel voor het luisteren. En tot volgende week.
Volgende week is er weer een uitzending van Spel op Tafel. Heb je vragen of opmerkingen? Stuur dan een mail naar redactie@speloptafel.nl.
Papa, kom je spelen? Er ligt een spel op tafel.